gemeente. Op deze prachtige Pinksteravond. Ik heb al vernomen dat heel wat gemeenteleden, vooral jongeren, naar een festival zijn. Opwekking, Pinksterconferentie. Laten wij God ook loven en verwelkomen met zingen van Psalm 107, vers 1 en 4 staande. Laten we een moment stil te nemen, ons voorbereiden op de dienst, op God en elkaar. We worden stil. En met de kerken der eeuwen belijden wij: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Hemelhoog een Pinksterlied, Hemelhoog 223, vers 1, 2 en 4. Geef Heer uw volk vrijmoedigheid.
Thank you.
Wij gaan open tot dienst van het woord. Laten we eerst bidden om bijstand en verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, wij danken u voor deze prachtige dag, Pinksteren, uw Heilige Geest. Heer onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid. Heer onze God, wij geloven dat u bij ons bent, dat u ons hoort. En daarom bidden wij, laat ons ook bij u zijn en u horen. Vertel ons het geheim van uw liefde voor alle mensen. Help ons dat wij het vrolijk doorvertellen, vandaag en morgen en altijd opnieuw. Zoals ook Jezus deed, uw Zoon, onze Heer. Amen. Vandaag heb ik weliswaar twee schriftlezingen, maar het is wel uit één stuk. Het is een toespraak van Petrus uit Handelingen 2. Want hij reageert op het feit dat de Heilige Geest als in vuurvlammen neerdaalt op de gelovigen en de apostelen in op die plek, die ruimte. En de mensen daarbuiten die het zien en gadeslaan en niet begrijpen, die denken, wat is hier aan de hand? Ze zullen wel dronken zijn en zo. Dus begrepen niks van. En dan gaat Petrus het uitleggen aan hun in een toespraak. En deze toespraak, ik denk, het lijkt een beetje op de preek. De eerste preek eigenlijk van een gelovige. Wat Petrus hier zegt is best wel imposant en ook wel heel boeiend, hoe hij het afwisselt met voorbeelden en dan weer met overtuiging. En ik heb deze toespraak van hem gewoon in twee geknipt, als een soort eerste lezing en tweede lezing, maar het hoort bij elkaar, omdat het alles in zich heeft. Een beginstukje en de middenmoot en aan het eind de roep tot actie, zeg maar. Ja. Goed. Na het eerste gedeelte zingen we lied 672, couplet 1. En na het tweede gedeelte zingen we couplet 7 van 672. Handelingen 2, eerst vers 14 tot 28. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals je bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem: steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde. Ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven. Want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk, en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Tot zover de eerste lezing. Petrus vervolgt verder. Ik lees je uit Handelingen 2, vers 29 tot 40. Broeders en zusters, u zult het mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Tot zover de tweede schriftlezing. Zalig u die het hoort, bewaart in uw hart en daaruit leeft. Halleluja. de verkondiging zingen we lied 670, 1, 6 en 7. Kom, scheppe God, o Heilige Geest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms vallen feestdagen uit het Oude Testament samen met de kerkelijke feestdagen. Dat gebeurt wel eens in de zoveel tijd, eens in de zoveel jaren. Zoals het Pinksterfeest die we vandaag vieren. De kerk gedenkt hoe de Heilige Geest werd uitgestort op de eerste groep gelovigen op de 50ste dag na Pasen. Penta, 50, Pinksteren. Maar vandaag, althans tot zonsondergang meen ik, vandaag vieren de Joden ook hun Pinksterfeest. Want Pinksterfeest is eigenlijk afgeleid uit het Oude Testament, hun feestdagen. Zij noemen het ook wel het Wekenfeest. Dat begon dus al gisteravond na zonsondergang. Want in het Jodendom begint de dag 's avonds, zoals in Genesis, 's avonds en dan met zonsondergang en zonsopgang. En oorspronkelijk was deze wekenfeest bedoeld om de periode van de oogst in te luiden. Daarom heet het ook wel het oogstfeest. Maar deze betekenis raakte steeds meer op de achtergrond. Om toch Gods geboden uit te voeren en bij te houden, werd een nieuwe betekenis aan het wekenfeest, aan het oogstfeest gegeven, namelijk door het te gedenken als het moment dat het Joodse volk de Torah ontving op de berg Sinaï. De Torah, de eerste 5 boeken van het Oude Testament, met Gods wetten en voorschriften. Daar op de Sinaï maakte God zich kenbaar met donder, bliksem en geluiden. Zeg maar horengeschouw van een heel, heel sterk geluid vanuit een horen. En het staat allemaal beschreven in Exodus 19. God sloot daar een verbond met het volk. Zij zullen een koninkrijk van priesters zijn, geheiligd door God zelf. En om dit te gedenken, de overhandiging van de Torah, om dit te gedenken vieren de Joden nog elk jaar het wekenfeest. Op de 50ste dag na Pesach. Na hun Pesach. Zij vieren het door de hele nacht op te blijven en in de synagoge het Oude Testament met elkaar te lezen en te bestuderen uit dankbaarheid en eerbied voor Gods woord. Nou, als ik dit zo vertel, heeft u misschien al een paar elementen kunnen vernemen wat lijkt op het christelijke Pinksterfeest, maar wat ook een beetje lijkt op wat daar gebeurt in Handelingen. In Handelingen 2 staat beschreven hoe de apostelen op de dag van het Joodse Pinksterfeest samenkomen. En aan het begin, voor de toespraak van Petrus, ik denk die scène kennen we de meeste van ons wel, aan het begin, hè, dan daalt de Heilige Geest als vuurvlammen neer op de gelovigen. En ze raken totaal vervuld van de Heilige Geest. Er kwam een geluid als van een hevige windvlaag en de Geest daalde in vlammen neer. Dus je ziet vuur en je hoort geluid als van een wind of misschien wel een horengeschal. Het heeft wel iets van wat daar op de berg Sinaï gebeurde toen God zijn wetten aan het volk gaf. Maar nu komt God wel heel dicht bij de mensen. De omstanders daar, de mensen daar buiten die geloofskring, die horen zelf de gelovigen in allerlei vreemde talen spreken. En die zegden ook spottend, ze zullen wel dronken zijn. Dan treedt de apostel Petrus naar voren en begint te spreken. Hij legt uit hoe je ook deze Heilige Geest kunt ontvangen. Hij wil laten zien, niet alleen maar voor ons. Het is al gekomen voor jullie. Het ziet er naar uit dat God een nieuw verbond wil aangaan met een nieuw volk, verzameld uit alle volken van de wereld. God wil opnieuw een verbond aangaan met mensen uit alle volken. Met jou, je kinderen en de mensen die God op je pad brengt. Want in vers 39 zegt Petrus: want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Wat nu hier gebeurt met de Heilige Geest, dat is lang geleden al voorspeld door profeten uit het Oude Testament. Aan het einde der tijden zal God zijn geest uitgieten. Dat is wat de profeet Joël reeds heeft voorzegd. We leven nu in de laatste dagen van Gods tijding. Hoe lang dit duurt weten we niet, maar we zitten wel zeg maar aan het laatste stukje cake, als je het zo wil zeggen. We zitten in de laatste fase van Gods tijd met deze wereld. En in deze genadetijd van God is er buiten Jezus voor ons, voor de mensheid, niemand die ons kan redden. Niemand die ons de eeuwigheid kan geven en dat we aangenomen worden als kinderen van God, dat we hem onze vader mogen noemen. Buiten Jezus is er geen andere redding. Daarom roept Petrus op: laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Ja, maar, dat klinkt best wel hard, dat is ook zo. Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Dit klinkt hard, maar ja, hij is wel duidelijk. Hij draait er niet omheen. Want zonder Gods geest is de mens geestelijk aan bederf onderhevig. Bedorven van binnenuit, zoals een appel van binnenuit begint te rotten. Kan die appel daar wat aan doen? Denk het niet. Kan een mens daar wat aan doen? Nee. Je bent overgeleverd aan de wetten in deze wereld. In deze gevallen wereld waar alles verschrompelt en bederft en rot en sterft. En je ziet het misschien niet meteen aan de buitenkant, net als een appel, dat zie je niet gelijk als het van binnen verrot. Je merkt het pas als je openmaakt en je ziet die bruine goedje daarbinnen, wat astma. Ja, maar ja, dan kun je de vrucht wel weggooien. Daar heb je niet meer zoveel aan. Kortom, Petrus zegt, we leven aan het einde der tijden en hij citeert de profeet Joël. En de einde der tijden, dat is dit tijdperk waarin we leven, het hier en nu. En Joël voorspelt en Petrus herhaalt, zonen en dochters profeteren, die zullen profeteren. Jongeren en ouderen zien Gods tekenen in visioenen en dromen. En dienaren en dienaressen ontvangen Gods geest. Kortom, mannen en vrouwen, beiden worden hier specifiek genoemd. Want voor de gaven van de Heilige Geest maakt God geen onderscheid in geslachten. Zonen en dochters zullen profeteren. Mannen en vrouwen dienen God. Jongeren en ouderen, beiden doen ertoe. De geest verbindt geslachten en generaties met elkaar. Je bent aan elkaar gegeven en je hebt elkaar iets te bieden. Petrus citeert hier in zijn toespraak zowel de profeet Joël als ook koning David. Zij hebben heel lang geleden, zo'n 4 à 5 eeuwen voor Christus, hadden zij dit al voorzien. En Petrus concludeert stellig: wees er daarom zeker van dat Jezus die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Meester is, tot Heer en Messias is aangesteld. Dus Petrus concludeert zijn indrukwekkende betoog even tussendoor met: wees er zeker van dat Jezus die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Wat hij hier zegt tegen die mensen is eigenlijk die naar hem luisteren, die nog niet geloven. Wat hij hier zegt tegen de Joden en die andere mensen daar. Hij zegt eigenlijk: jullie hebben de beloofde Messias gekruisigd. Ja, als je dat hoort, dan schrik je wel even. Jullie hebben de beloofde Messias gekruisigd. Diep getroffen vragen ze dan ook aan hun: wat moeten we doen, broeders? Wat moeten we doen? Want wat ze hier horen is niet slechts een interessant verhaal. Nee, er moet iets gebeuren, anders zijn ze voor eeuwig verloren. Wat moeten we doen? Als je Gods woord serieus neemt, is daarna ook daadkracht nodig. Je kunt niet passief blijven, het ene oor in, het andere oor uit. Dat is gewoon zelfmoord voor je ziel. Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen in deze tijd, nu wij beschikken over de Heilige Geest? Wat moeten wij als christenen doen als de Heilige Geest zich manifesteert? Als we merken dat hij er is. Gaan we dan liggen, hè, zoals sommige christenen dat gaan doen, hè, om zich te laten drenken met de Heilige Geest? Gaan we dansen en huppelen omdat mensen zich heel licht voelen en blij? Dat gebeurt soms. Of laat je neervallen na gebed, hè? Dat gebeurt ook wel eens. Wel, zulke reacties komen weinig voor in de Bijbel als het over de Heilige Geest gaat. En hoewel je niet één op één kunt vergelijken met wat er nu gebeurt en toen, hè, elke situatie is ook weer anders, maar Petrus en de zijnen reageren anders op de Heilige Geest dan tegenwoordig, zeg maar, christenen soms op reageren. Hè. Ik vel geen oordeel, maar dit zijn gewoon een paar dingen die ik wel eens gezien heb op conferenties, op kerkdiensten, hoe mensen reageren op de Heilige Geest. En het is niet goed of fout, maar hier, bij Petrus en de zijnen, hoe reageren zij op de Heilige Geest? Wel, Petrus gaat getuigen. Onmiddellijk heeft hij door wat aan de hand is. Hij kijkt naar mensen die het niet begrijpen. Hij let op de buitenstaanders. En stap voor stap legt hij uit wat er aan de hand is hier. Met parate kennis, door de Heilige Geest, spreekt hij de mensen toe. En hij vertelt hier in eenvoudige stappen wat men moet doen om gered te worden. Niet ingewikkeld, maar begrijpelijk. Wat zegt Petrus hier eigenlijk tegen die mensen die buiten staan, die buitenkring? Wat moet je doen om gered te worden? Wel, hij begint met stap 1. Hè. Hij zegt: keer je af van je oude ik. Terwijl, kom tot inkeer. Je oude natuurlijke karakter met zelfzuchtige verlangens, waar alles draait om wat jij wilt en hoe de buitenwereld ons moet zien, hoe de buitenwereld jou en u moet zien. Peter zegt: keer je daar vanaf. Stop met navelstaren en keer je tot God. Richt je op God. En dan stap 2. Peter is nog niet klaar. Hè? Hij zegt: ja, als je de Heilige Geest wil zoals wij hebben, dan zou ik je uitleggen. Komt hij met stap 2. Hij zegt: Ben je eenmaal tot inkeer gekomen, het besef dat je terug moet naar God, laat je dan dopen, zodat je door Jezus de Christus vergeving ontvangt van je zonden. Dus Peter zegt, laat je dan dopen, onder aanroeping van Jezus Christus, zodat je vergeving krijgt voor je zonden. Want inkeer gaat niet alleen maar over gevoelens, over spijt en zo. Dat is ook wel belangrijk. Maar het moet ook met daadkracht gepaard gaan. Petrus laat hier zien dat de Heilige Geest ontvangen is niet ingewikkeld. Deze is na 2 stappen te ontvangen. Stap 1, kom tot inkeer. Stap 2, laat je dopen in de naam van Jezus de Christus. Tot vergeving van je zonden. Dan word je de Heilige Geest geschonken, zegt Petrus hier. Dan word je de Heilige Geest geschonken. Het is een geschenk. Een geschenk naar onze daad van inkeer, van vergeving ontvangen, van de Heer belijden. Dan ontvang je de Heilige Geest als geschenk. En dan nog, hè, laten we ook eerlijk zijn. En dan nog kunnen we soms, sommigen na vele jaren kerken. En dan nog kun je twijfelen of je wel de Heilige Geest hebt ontvangen. Of die nog wel bij je is. Altijd maar weer die twijfels in ons hoofd, in ons hart. Terwijl Gods woord vrij duidelijk is hierover. Het is niet God die ingewikkeld doet. Wij hebben de neiging om ingewikkeld te doen soms. Weet je, de apostel Paulus, die zegt in zijn eerste Korintiërbrief in hoofdstuk 12. Hij zegt, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. Dus als je Gods geest hebt, dan kun je niet zeggen, vervloekt is Jezus. En Paulus zegt ook, niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Oftewel, als je beaamt en als je zegt, Jezus is de Heer, Jezus is mijn Heer, dan kan het niet anders of u heeft de Heilige Geest. Dat is wat Paulus hier zegt. En hij zegt ook in zijn brief, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Ten bate van de gemeente. Dat is wat de geest in ons doet. Ten bate van het lichaam van Christus. De apostelen zijn dus ervan overtuigd dat de gelovigen de Heilige Geest zullen ontvangen. Bent u gedoopt? Ik denk wel, meesten. En heb je belijdenis gedaan? Waarschijnlijk ook de meeste van u. Wel, u heeft die 2 stappen gedaan. En dan zal Petrus zeggen, dan ontvang je de Heilige Geest als geschenk van God. Je zult het ontvangen. Het is niet op basis van verdiensten dat je het krijgt. Maar het is een geschenk van God. Als je leeft in geloof in Jezus de Christus. En je beaamt je doop. En je hebt belijdenis gedaan. Je hebt vergeving gevraagd voor je zonde. En je hebt het ontvangen. Dan zal de Heilige Geest je geschonken worden. En als je twijfelt of de Heere Jezus wel in staat is om je zonden te vergeven, dan twijfelt je waarschijnlijk ook aan zijn volbrachte werk aan het kruis. Dan zou dat nog niet volmaakt zijn dan. Dan ontbreekt er kennelijk nog iets. Waardoor Jezus u niet helemaal kan vergeven. Terwijl de Heere Jezus aan het kruis zegt, het is volbracht. Het is volbracht. Met andere woorden, niets anders is meer nodig dan dit offer. Het is volbracht. Zijn macht en kracht is groter dan die van de zonde, dan onze overtredingen. Als Jezus uw Heer is, dan is u de Heilige Geest geschonken. U heeft het al. Het is geen kwestie van of je het wel of niet voelt. Vergelijk het met de liefde in relaties. De liefde tussen twee mensen, tussen ouders en kinderen, tussen beste vrienden. Je voelt ook niet elke dag die liefde voor die ander. Ik bedoel, je gaat toch niet elke dag lyrisch worden over je partner? Af en toe heb je dat, maar meestal, ja, als je het niet voelt, hè, betekent dat dan dat de liefde er niet is? Nee. Het is niet weg als je het niet voelt. Je weet dat die band er gewoon is. Dat is de basis. Het is er gewoon. En van hieruit leef je met elkaar. Weet je, ook al voel je de Heilige Geest niet, dat betekent niet dat deze er niet is in je leven. Je hebt de Heilige Geest als geschenk ontvangen. En van hieruit leef je je geloof. Wel is het zo natuurlijk in de praktijk, hè, dat de Heilige Geest bij de een, dat is dan toch sterker aanwezig of sterker merkbaar als bij een ander. En dat heeft ook te maken met de ruimte die je zelf geeft aan de Heere Jezus in je leven. De Heilige Geest die groeit geestelijk met u mee. Die groeit mee naar wat je aan kunt. Weet je, je kunt wel heel veel van de Heilige Geest willen, maar dat leidt tot geestelijke obesitas. Dat is, vergelijk het met elektra. Ik ben geen expert hierin, maar als er een te hoge stroomtoevoer is naar een elektrisch apparaat, dan gaat deze stuk, omdat het overbelast raakt. Men spreekt dan in die vakterm van overstroom. Het apparaat krijgt meer stroom dan dat het aan kan. En daarom moet de juiste dosering afgesteld zijn op wat het apparaat aankunt. En wel, ja, wij mensen zijn natuurlijk geen apparaten, dat het zo vast en rigide is. Als mens groei je in je geloof en de Heilige Geest groeit met je mee. En tegelijk doet de Heilige Geest u ook groeien. Hij verandert u van binnenuit en rust je toe met gaven. Het is een wisselwerking. De Heilige Geest doet u groeien, maar als u de ruimte geeft aan Jezus, aan bijbellezing, aan uw geloof, hoe meer ruimte u ervoor maakt, hoe meer tijd u aan besteedt, hoe verder en sterker het ook gaat groeien en verdiepen. Dus wij doen wat wij kunnen en de Heilige Geest doet wat zij kunnen en wij niet kunnen. Het is een wisselwerking. En wat we hier zien bij de apostelen, hun reactie, en zij komen onmiddellijk met hun getuigenissen. Zij merken iets van de Heilige Geest en gaan het uitdelen. En vanaf dit Pinksteren getuigen de volgelingen van de Heer. Zij herinneren zijn woorden vlak voor zijn hemelvaart. Jezus zei hun vlak voor zijn hemelvaart: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot einde, uiteinden van de aarde. Dat was de opdracht van Jezus. En nu hebben zij de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Jezus, de gekruisigde, is de Zoon van God, opgestaan uit de dood. door God tot Heer en Messias aangesteld. Op een dag komt Hij om te oordelen over de levenden en de doden. Wij leven aan het eind van de tijden, het einde der tijden. Wat moeten we doen, broeders en zusters? Wij hebben nu immers de Heilige Geest. Hetzelfde wat Jezus zijn volgeling opdroeg daar in Handelingen 1 voor zijn hemelvaart. Wat moeten we doen? Van Jezus ontvangen en doorgeven, telkens weer door de Heilige Geest. Willen ze het niet horen van u? Veeg je voeten af en ga naar de volgende die het wel wilt horen. Oefening baart kunst. Blijf het proberen. Ons rest alleen het proberen. De uitkomst is aan de Heer. En de Heilige Geest zal je de juiste woorden te binnen brengen, net als hier bij Petrus. Ontvang en deel uit. Dat is Pinksteren. Amen. Laten we met elkaar staande het apostolische geloofsbelijdenis zingen. Lied 340b. God danken en voorbeden doen. Aansluitend inzameling de gaven. Slotlied is lied 687. Bij leven van de wind. We bidden. Heer onze God. Op deze Pinksteravond, Heer. Willen wij u ook danken. Voor wat u aan wonderlijke daden heeft verricht. Aan de apostelen, aan de eerste generatie gelovigen, zodat zij stokje kunnen doorgeven, telkens opnieuw aan de volgende. Heer onze God, wij danken u voor uw Heilige Geest die ons bijstaat, dag en nacht, elke dag opnieuw. Wij danken u voor uw geschenk hierin, voor uzelf, Heer, die u aan ons geeft. Uw woord die zegt dat u ons nooit zou verlaten, Heere. Heer ons God, wilt u zo met allen zijn die nog zoveel vragen hebben op het gebied van de Heilige Geest? Wilt u zo met hen zijn die graag zekerheid verlangen dat u hen vergeven hebt? Dat zij uw kinderen zijn, volledig, helemaal. Dat u in staat bent alle zonden te vergeven door Jezus Christus. Wij bidden hierin, Heer, dat u hen bevestigt, dat je mensen die vragen hebben en ook overtuig in hun hart van het volbrachte werk, dat er niets erbij hoeft te komen of eraf, maar het is volledig volmaakt, volbracht. Heer onze God, laat uw Heilige Geest dan zo in ons bezig zijn, met ons, in het geloof, op het werk, in het gezin, daarbuiten. O vrouw, Heere, laat uw spoor ons leidraad zijn, dat wij u volgen in alles, door elke situatie. Dat u ons woorden geeft van geloof, van moed, van inzicht en kennis, om telkens het juiste woord te kunnen geven aan de ander. Om met zachtmoedigheid, met fijngevoeligheid, openingen te zoeken en uw woord te mogen schenken aan de ander, Heer. Het is ook een geschenk, het woord van u. Wij danken u voor het goede wat u ons geeft. Heren, en deze wereld is een wereld in nood. In het bijzonder bidden wij u voor de mensen in Cuba die een crash hebben gehad met vliegtuig, waarbij meer dan 110 mensen zijn gestorven, Heer. Waaronder 10 predikanten met hun partner. Heer, het verdriet is enorm daar. Met name onder broeders en zusters, Heer. Daar hebben mensen ook vragen. Hoe kan dit nou? Waarom? Wij bidden om uw troost voor de nabestaanden. Wij bidden om uw vertrouwen, Heer. Dat er meer is dan alleen dit leven. En dat u erbij bent in alles. En dat u niemand uit uw hand laat vallen die van u is, Heer, die bij u hoort. Heere God, wilt u dan de mensen daar zo nabij zijn? Wilt u hun kracht geven en vertrouwen en troost? En ook voor landen in oorlog, in Syrië. En de verdeeldheid tussen Israël, het volk van Israël en de Palestijnen. En elders waar oorlog woedt. Heer, wij bidden om uw vrede, Heer. Om uw verzoening. Wilt u zo aanwezig zijn daar? Wilt u strijdende partijen tot elkaar brengen? Dat ze in dialoog met elkaar naar vrede zoeken, Heer. Kom met uw vrede, Vader. In het Midden-Oosten, in deze wereld. Heer, in de stilte komen wij ook tot u en leggen wij u onze gebeden voor, onze eigen gebeden. Wilt u ons zo horen dan? En we bidden het gebed dat de Heere Jezus ons gaf. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. zijn aan het einde. Ontvang de zegen en de genade van onze Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jou, met jullie allen.
Zo, ik wens je een goede week.
Hetzelfde dus.
Ja, alleen de tweede waarbij staat dat je dit niet weer op zou halen.
Dat is toch niet?
Dat is denk ik niet. Het schaapje zou ook nog weg moeten doen. Ik weet niet welke wijk dat is.
Nou, dat is een goede woord. Je moet naar oude water toe. Dan ben je op een zozeer al. Dus hoe is de wijk oude water? Ik heb al mijn boekje bij me, maar we staan nog niet bij de zozeer. Ja, want Gerrit Koning heeft zeg maar de bouw erbij. Dat is nu helemaal verhaal. Dit is ook nog niet echt in de wijk. Ik denk dat het niet in de wijk is. Het is zo anders. Ik denk dat het ook al lang is.
Kerkraad,
ja. Ik heb het er nogal wat gehad, maar er wordt niet zoveel van meegezet.
Hallo, hé.
Ja.
Dat is echt niet waar, hoor. Ik zal woensdagavond nog een keertje herhalen, want ik weet niet wie dat zegt, maar dat is echt niet waar.
Ik denk, ja, dat werd net gezegd.
Dat is echt niet waar, want het is een van de besluiten van de kerkraad dat het gewoon gebeurt. En het is ook heel gek, want anders zou
ja, want de dominee, die vroeg aan de maat, dat het vanochtend gebeden is, dan moet het voor de avond niet. En de rest van jou aan de avond dan.
Dat pikken we niet, toch? Nee, dat moeten we niet meer doen. Want we hebben dat de kerkraad ook besloten en dan een schaap ook weghalen als het niet niks gezegd wordt. Dus dat zit bij mensen intussen niet goed tussen de oren.
Ja, nou blijven we niet.
Want we doen het
al. Ik heb het erover gehad. Alleen al om te benoemen, niet zozeer. Van de schaapje is voor die natuur.
Toch? Ja, dat is, nee, dat is echt. Echt wel de bedoeling, ja. Er waren mensen, sommige kerkraad spelen dan, als ze dat blijven gegeven.
Mag ik leg het even in de kerkraad?
Ja? Dan moet je het vastzetten, denk ik.
Ja, of op tafel of zo?
Welke
tafel? Op tafel.
Nee, want dan weet je niet waar dat niet mee van doorgaat. Hoe dan ook. In de kast, denk ik.
Gewoon in de kast?
Ja, ja.
Ik wil niet vergeten. Maar goed dat ik noemde dat.
afgelopen week in het woord, omdat het zo zeer is van stond in de nieuwsbrief.
Oh, jij hebt het wel afgelopen. Hoe het afgelopen is, ik weet het niet. Wil je hier de telefoon zat in de keuken?
Hebben we deze hier in de kerkraad staan?
Nee, maar mee.